Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin onze predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 89 vers 7, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En ook vers 8, gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Ik noemde u de versen 7 en 8 van Psalm 89. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze Hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Laat ieders Heren goedheid loven, want goed is de Oppermajesteit. Psalm 118 gaan we zingen, het eerste en ook het derde vers. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heer ootmoedig aan. De Heer verhoorde mij in het lijden en deed me in de ruimte gaan. 1 en 3 van Psalm 118.
Thank you.
Ik heb Jezus nodig, heel mijn leven. Dat zingen we naar de wet van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus. Het is op toonhoogte 403. Op toonhoogte 403. Ook vanmorgen gaan we eerst voor de spiegel staan van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het slavenhuis uit Egypte geleid heeft, en u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte dit alles samen tot een hoofdsom. Toen hij sprak: U zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, gelijk aan dit eerste, is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere Jezus in de hemel, hoe nodig hebben we u? Dat hebben we zojuist gezongen. We menen het ook, want daarvoor hebben we uw wet gehoord. En wat u ervan zei als samenvatting van de wet, om uw vader lief te hebben boven alles en iedereen en de naaste als onszelf. En kijkend in de spiegel moeten we ons hoofd schudden en zeggen: We hebben het niet gedaan, we zijn er niet aan toegekomen. We zijn er niet in geslaagd. We hebben gezondigd. We zijn rebels geweest tegenover u, tegenover de naaste, bewust of onbewust. En wat ging er ook in de week die achter ons ligt weer heel veel mis. Het glipte ons zomaar als zand tussen de vingers door. Met al onze goede voornemens, met ons beste beentje voorgezet. Wat hebben we u nodig, Heer Jezus, om al onze tekorten bij u te brengen, neer te leggen, in de wetenschap dat u ze bedekt hebt met uw bloed aan het kruis. Dat u daarvoor gestorven bent, omdat u daarvoor komen moest, gezonden vanuit de hemel naar deze aarde. Maar we hebben ook gezongen, ik wil Jezus volgen, achter u aangaan. Onze voeten zetten in de voetstappen die u gedrukt hebt, die u getrokken hebt. Om zo voetje voor voetje en stap voor stap niet onze eigen gang maar te blijven gaan, maar echt achter u aan. Want u weet de weg, u bent de weg, de waarheid en het leven. U verdwaalt niet. En u volgend verdwalen wij ook niet. Breng ons dan terug, o God, van onze eigen gekozen wegen, ingeslagen paden. En houd ons op het goede spoor. En leid ons zo, dag in, dag uit. Dat heeft nooit vakantie. Maar dat is elke dag weer de orde van de dag. Tot eer van u. We bidden u, wees ons nabij ook in deze eredienst. Als we rondom uw woord open na te denken over een gedeelte uit de Bijbel. Geef ons oren die horen, maar ook een hart dat klopt tot uw dienst bereid. Schenk dat aan ons hier in de kerk, op de zondagsschool en de kindernevendienst, maar ook thuis bij de kerktelefoonluisteraars of wie op later tijdstip meeluistert. Geef dat we zo betrokken zijn op de dingen van u en van uw koninkrijk, dat we het merken. Dat u een God bent van nabij. Leid ons zo door uw woord en door uw geest. Want zonder u kunnen we niet. Hoor ons, o God, om Jezus wil alleen uit genade in de vergeving van onze zonden. Amen. Wij vervolgen de geschiedenissen van het leven van David en lezen vanmorgen 2 Samuel 8. En in 2 Samuel 8, daar lezen wij, daarna gebeurde dat David de Filistijnen versloeg en hen onderwierp. David nam mee tegen Amma uit de macht van de Filistijnen. Ook versloeg hij Moab. Hij mat hen af met een meetsnoer, waarbij hij hen op de grond deed neerliggen. Hij mat met 2 snoeren om te doden en met 1 snoer in zijn volle lengte om in leven te laten. Zo werden de Moabieten Davids dienaren en zij moesten schatting afdragen. Verder versloeg David Hadadezer, de zoon van Rehob, de koning van Zoba, toen die heen trok om zijn gezag aan de rivier de Eufraat te herstellen. David nam van hem 1000 wagens af en nam 700 ruiters en 20.000 man voetvolk gevangen. Ook sneed David de hielpezen van alle wagenpaarden door, maar hield er 100 wagenpaarden van over. De Syriërs van Damascus kwamen om Hadadezer, de koning van Zoba, te helpen, maar David versloeg van de Syriërs 22.000 man. David legde garnizoenen in het Syrië van Damascus en de Syriërs werden dienaren van David en moest de schatting afdragen. De Heere gaf David de overwinning overal waar hij heen ging. David nam de gouden schilden die van Hadadezers dienaren geweest waren en bracht ze naar Jeruzalem. En uit Betach en uit Berotai, steden van Hadadezer, nam koning David zeer veel koper mee. Toen nu Toi, de koning van Hamat, hoorde dat David heel het leger van Hadadezer verslagen had, stuurde Toi zijn zoon Joram naar koning David om hem naar zijn welstand te vragen en hem geluk te wensen, omdat hij tegen Hadadezer gestreden en hem verslagen had. Hadadezer voerde namelijk steeds strijd tegen Toi, en hij had zilveren voorwerpen, gouden voorwerpen en koperen voorwerpen bij zich. Koning David heiligde ook die voor de Heere, evenals het zilver en het goud dat hij geheiligd had van alle heidenvolken die hij aan zich had onderworpen. Van Syrië, van Moab, van de Ammonieten, van de Filistijnen, van Amalek en van de buit van Hadadezer, de zoon van Rehob, de koning van Zoba. Ook maakte David naam toen hij terugkwam nadat hij de Syriërs verslagen had in het Zoutdal. 18.000 man. Hij legde garnizoenen in Edom. In heel Edom legde hij garnizoenen en alle Edomieten werden aan David onderworpen. De Heere gaf David de overwinning overal waar hij heen ging. Zo regeerde David over heel Israël. En David deed recht en gerechtigheid aan heel zijn volk. Joab, de zoon van Zeruja, ging over het leger. En Jozafat, de zoon van Ahilud, was kanselier. En Zadok, de zoon van Ahitub, en Achimelech, de zoon van Abjatar, waren priesters. En Seraja was schrijver. En Benaja, de zoon van Jojada, met de Kreti en de Pleti. De zonen van David waren echter staatsdienaren. Tot zover 2 Samuel 8. We willen over dit hoofdstuk met elkaar nadenken, want wat moet je daarmee? Wel vielen mij op 2 tekstwoorden die dubbel terugkwamen in dit gedeelte, 6b en 14b, waar we lazen, de Heere gaf David de overwinning overal waar hij heen ging. Voor we dit overdenken met elkaar, willen we eerst nog gaan zingen en wel uit Psalm 20. Psalm 20, die zal ik straks in de preek ook nog noemen, omdat daar een stukje kritiek bezongen wordt op strijdwagens en strijdpaarden, die we ook in dit hoofdstuk tegenkwamen. Psalm 20, de versen 4 en 5, op wagens, paarden en op helden, zij onze vijand stout, trots. We zullen de eer en de grootheid melden van God, die ons behoudt. Behoud, o Heer, wil bijstand zenden. 4 en 5 van Psalm 20. Gemeente des Heren, 2 Samuel 8 hebben we vanmorgen voor ons. En ja, dan kun je vragen, hoe klonk het? Heldhaftig, vind je? Of zeg je, ik vond het stoer. Het was toch allemaal maar dapper, wat David deed. Een ander die denkt misschien van, ja, het leek wel stratego. David als strateeg, als veldheer, met vele overwinningen op zijn naam. Alle overwinningen op zijn naam. En het zet daar toch David wel aardig mee neer. David in oorlog, in oorlogen en overwinning. Vorige keer, toen stonden we stil bij het leven van David aan de hand van 2 Samuel 7. Dat was rondom de viering van het heilig avondmaal. Toen hebben we daar 3 keer uit geprekt. En weet u nog hoe dat begon? 2 Samuel 7. Daar stond aan het begin van het hoofdstuk. En het gebeurde toen de koning in zijn huis zat en de Heere hem rust gegeven had van al zijn vijanden van rondom. Nou, dat is natuurlijk een hele andere tekening van David. Rust van rondom. Rust en vrede. En shalom. Heelheid. Geen vijanden. Dat is toch wat iedereen wel wil. Haast een vakantiegevoel wordt daar getekend, waarbij alles om je heen overzichtelijk is. Rust, vredig. En dan zit je van de week op je studeerkamer en je denkt, ja, 2 Samuel 8 is aan de beurt, we gaan weer verder. Ja, je hebt het gehoord, je hebt het meegelezen. Geen rust meer, geen vrede. Eén spektakel, één brok onrust. Op het eerste gezicht, op het eerste gehoor, eigenlijk helemaal niet zo'n boeiend hoofdstuk om over te preken. Tuurlijk, al die successen daar en toen, terwijl er in dezelfde wereld waarin wij nu nog steeds leven, ook tot op de dag van vandaag, in diezelfde omgeving van Syrië, daar boven ten noorden van Israël, nog steeds, ja nog steeds, strijd wordt geleverd op leven en dood. Nog steeds. Rust en vrede lijken in dat gebied wel ver weggestopt te zijn. Toen dacht ik eerst van, hier kun je niet over preken. Dat borrelt dan als eerste in je op. Maar toch. Nou, hoe heb ik dat toen aangepakt? Ik lees eerst het hoofdstuk maar eens. En dan lees ik het nog eens een keer. En u gelooft het misschien of niet. En dan lees ik het nog eens een keer. Dat is al 3 keer. En dan zeg je, ja, dat is maar een saai hoofdstuk. Of toch boeiend. Lezen en herlezen. Ik denk dat het daar altijd weer mee begint. En hoe vaker je zoiets leest, des te meer vat krijg je erop. Nee, dat zeg ik verkeerd. Het krijgt vat op jou. Het neemt jou te pakken. Lezen en herlezen, zodat er een aantal zaken je beginnen op te vallen. We hebben misschien wel eens veel te gauw de neiging om die Bijbel maar naast ons neer te leggen. Veel te moeilijk. Of van ons af te schuiven. Morgen komt er weer een dag. Dat is wel het makkelijkste natuurlijk. Maar Als je die Bijbel gaat lezen, dan ga je niet voor het gemak. Kerkenvormer Luther die zei eens, de Bijbel, je moet hem herkauwen. He, net zoals een koe doet met zijn tot zich genomen voedsel. Je moet hem herkauwen en nog eens herkauwen. Het gaat er immers om niet dat ik het woord grijp, maar dat het grip krijgt op mij. Dat ik gegrepen word. Nou, wat viel me eerst op? 18 versen. Ja, dat zie je aan de kantlijn. 1 tot en met 18 is er genummerd. Jawel, maar in die 18 versen wordt David keer op keer weer opnieuw genoemd. Wel geteld in die 18 versen 14 keer. 14 keer. En van die 14 keer staat er 7 keer bijgeschreven dat David versloeg. Een ander volk of een andere koning. Dat hij verslagen heeft. 2 Samuel 8 zou je kunnen zeggen. Is eigenlijk een verslag van verslagen. En dat gebeurt in onze dagen nog steeds hoor. Dat oorlogsverslaggevers er verslag van doen. Oorlogsverslaggevers met gevaar voor eigen leven. Meereizend met de troepen. Verslaggevers, cameramensen, fotografen, journalisten. Die dan vaak ook in een harnas gehesen zijn. Een helm op hebben. Een schermvest aangetrokken. Niet ongevaarlijk wat ze doen. Maar de wereld wil het nu helemaal weten. En horen. En zien. En van dichtbij meemaken. Ja, dat wel, hè. En dan die Bijbel niet. Waar ons ook zo'n verslag wordt gedaan. En die wereld, dat zijn wij. Wij worden graag op de hoogte gehouden. We blijven graag ook op de hoogte, op de oorlogshoogte. Met schokkende beelden, soms. We staan erbij, we kijken ernaar. Of zegt iemand vanmorgen, maar dat doe ik niet. Nee, maar het is wel jouw wereld, hè? De wereld waar ik van deel uitmaak. De wereld waarin een Anne Faber op het meest gruwelijk om het leven wordt gebracht. De wereld die maar doordraait, alsof het zo hoort. En wij, we draaien gewoon mee. En dat kwam ook heel sterk op me aflezend, zo'n 2 Samuel 8. Het is nog steeds diezelfde wereld. Kijk, en bij David dan met die Filistijnen en de Moabieten en de Syriërs en de Ammonieten en de Amalekieten en de Edomieten. Allemaal werden ze door David onderworpen. En duizenden die daarbij het leven lieten in de strijd tegen David en zijn manschappen. Niet te weinig. En voeg daarbij ook nog de oorlogsbuit die David zo links en rechts meeneemt en thuis brengt. Want daar kun je dan tenminste mee thuis aankomen. En de belastingen die bij voortduur ontvangen worden van de Moabieten en de Syriërs. Zou je goed de slachttax kunnen noemen. En de wagenpaarden die buit gemaakt worden uit het leger van Hadadezer. Ho even. Daar hebben we weer zo iemand die eruit springt. In dit hoofdstuk. Hadadezer. David, die werd vaak genoemd. Maar ook deze Hadadezer komen we heel vaak tegen. En we lazen van deze Hadadezer dat David de gouden schalen van zijn dienaren meenam. En veel koper werd uit een aantal steden van Hadadezer meegenomen. Je kunt eigenlijk wel stellen, zo tussen de regels door, dat deze koning Hadadezer een flinke vijand geweest is van David. David werd 14 keer genoemd. Hadadezer de helft, 7 keer. En buiten dit hoofdstuk komt hij nog maar 1 keer voor in heel de Bijbel. Verder niet meer. Nou, en tegen het eind van het hoofdstuk komen we dan nog iemand tegen die ook genoemd wordt. Die maar wat blij is met David, zijn overwinning op die Hadadezer. Zekere Towi. Die komt eigenlijk alleen maar even langs in dit hoofdstuk. Hij is koning van Hamat. Een deel van Noord-Syrië. En die Towi die had maar wat last van Hadadezer. En hij kan het maar wat waarderen dat David hem heeft uitgeschakeld. En als dank worden er dan een stel relatiegeschenken gebracht. Zilveren en gouden en koperen voorwerpen. En wat doet David daarmee? Dat is heel opmerkelijk. David mag dan geen tempel bouwen, hè? Dat was hem verboden. Maar er staat, David die zonderde die buit van zilver en goud en koper af voor de Heere. Een geschenk voor God. Hij heiligde dit. Dit zette hij alvast apart voor God en zijn dienst. Hij wijdde het aan de Heere. Zingen dat wel eens. Neem mijn zilver en mijn goud. Koper wordt er niet bij genoemd, dat is wat minder waardig misschien. Maar neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets daarvan behoud. U alleen. U loven wij. Herken je dat? Dat wat schittert in je leven, goud, zilver, koper, je successen, dat je die aan God wijdt. Voor hem besteedt. Zodat je niet zelf met de eer gaat strijken, maar het in Gods hand wijdt. En dat je zelf met de eer zou gaan strijken, dat is iets wat zeker in dit hoofdstuk best wel op de loer ligt. In feite wordt hier een heel hoofdstuk lang de strijd tussen David en Hadadezer getekend. Ja, wie is je vijand? Tegen wie vecht je in het leven van elke dag? En dan moet je weten dat die Hadadezer een naam heeft die klinkt als een klok. Hadad. Macht. Machtig. Echt stoer, sterk, spierballentaal en een spierballennaam. En dat Ezer is hulp. Macht is mijn hulp. De machtige helpt. Daarbij moet je ook weten dat Hadad in Syrië de naam is van een god. Van een stormgod. Die er doorheen blaast. Die er doorheen waait en raast. Denk maar aan de kracht van een orkaan, van een tornado. Macht. Helpt me. De god van weer en wind, want het kan vriezen en het kan dooien. Nou, tegen die man heeft David dus gestreden. En dan zeggen wij, ja, maar David, die kan er toch ook wat van? Dat hij een stad en het gezag over die stad van de Filistijnen ontneemt en de stad bevrijdt, oké. En daarna werd Moab genoemd. En daar is diezelfde David bezig. Die meet daar letterlijk met 2 maten. En dat is keihard geweest. Als je dat voor je ogen ziet. Krijgsgevangenen heeft hij gemaakt. Dat is David, hè? De gezalfde van de Heere. Krijgsgevangenen gemaakt. En officieel mocht je alle krijgsgevangenen ombrengen. Zo gebeurde dat. Ten tijde van het Oude Testament ook. Maar wat doet David? Hij legt al die gevangen soldaten van de tegenpartij op de grond neer. En hij legt ze keurig netjes op een rijtje. Honderden. Duizenden. En wat doet hij dan, of wat laat hij doen? Dan gaat hij inderdaad met twee maten meten. Hij heeft een, zeg maar, een rolmaat, meetsnoer. En dan meet hij steeds langs die neergelegde rijen soldaten die dus eigenlijk al gevallen zijn en plat voor David neerliggen. Ze leven nog, hoor. Ze zijn nog springlevend, alleen ze liggen. En dan meet hij één keer de rolmaat, twee keer de rolmaat. En dat gedeelte moet gedood. En vervolgens één keer de rolmaat. En die mogen blijven leven. Hij meet hier met twee maten. Wat een enorm spannend gebeuren moet dat geweest zijn voor deze krijgsgevangenen. Die normaal wisten, we gaan er allemaal aan. En nu was het 2/3 wat eraan ging en 1/3 mocht blijven leven. Ja, hoe ga je om met je vrienden en hoe handel je met je vijanden? Hoe doe je dat? Meten met twee maten. Dat is ook David. We lezen verder. Van een machtig leger van wel 1000 strijdwagens laat hij er 100 over. Dat is toch dwaas. Wat zit daar nou achter, David? Nou, hebben we net gezongen. De woorden van Psalm 20. Onberijmd vers 8. Dan staat er, deze vertrouwen op strijdwagens en die op paarden. Maar wij zullen op de naam van de Heere onze God vertrouwen en die in herinnering roepen. En dan zeg ik, joh David, dan had je die laatste 100 niet nog mee moeten nemen. En je kunt wel eens wat zingen of je kunt wel eens wat schrijven, maar meen je het ook? Sta je er volledig achter? En we steken gewoon onze hand in eigen boezem. Het zinkt zo makkelijk weg, de liederen die aangegeven staan op de borden, omdat ze opgegeven worden. Maar de woorden, meen je ze ook? Vertrouw je inderdaad niet op paarden en op strijdwagens, maar op de naam van onze God? En dat je dat dan niet alleen beleidend zingt binnen de beschermende muren van de kerk, maar ook op je werk en op school en in de vakantie. Of zijn we dan ineens geen christen meer? Maar graag iemand die een schrok op is. Een inhaler. Een egoïst. Straks gaan we Psalm 33 zingen. Die komt eigenlijk hetzelfde naar voren. In Psalm 33, onberijmd, vers 17. Daar lees ik, het paard geeft valse hoop op de overwinning. En het bevrijdt niet door zijn grote kracht. Moet je nagaan. Een paard of paarden en een strijdwagen. Dat was eigenlijk de tank in de oudheid. En wat er daar dan beleden wordt. Zowel in Psalm 20 als in Psalm 33. Ja, dat moest David toch weten. Als hij er zelf ook over heeft gedicht. En dan ineens loop ik tegen die dubbele tekst aan. 6b en 14b. Ja, maar de Heere gaf David de overwinning. Overal waar hij heen ging. Dat klinkt aardig succesvol. En dat klinkt net alsof er een handtekening onder wordt gezet. Dat klinkt alsof er wordt gezegd van nu is het wel goed. God staat er achter. Maar wat dat bedoelt? Staat dat er nou? Verklaart dat het geheim van al die overwinningen, een hele reeks en een heel hoofdstuk? Dat woord voor overwinning geven, dat mag je ook vertalen met redden, met verlossen. Want het is me nogal niet wat als je je in het strijdgewoel begeeft en wanneer je gevaar voor eigen leven loopt. En de Heere gaf de redding, de overwinning. Daar wordt een werkwoord gebruikt wat we ook terugvinden in de namen Jozua, Jesaja. En wat in het Nieuwe Testament ook in de naam van Jezus, Joshua, tegenkomen. Hij redt. De Heere redt. De Heere gaf de redding, de overwinning. En zo is het ook gegaan en gedaan in Jezus Christus. Hij die erbij is. Maar zit ik toch nog met een vraag, want hoe zit het dan? Het zijn natuurlijk prachtige woorden, het klinkt als een belijdenis. De Heere gaf aan David de overwinning overal waar hij heen ging. En de Heere behoedde David overal waar hij heen trok. Maar zeg je dit nou bij voorbaat, vooraf? Of zeg je dat achteraf? Hier, in de tekstwoorden, staat het er wel tussen, keurig netjes, 6b, 14b. Maar het is achteraf geconcludeerd. Het is terugblikkend, alles overziend. Het staat er in de verleden tijd opgetekend. Maar mag je dat dan ook bij voorbaat zeggen en bij voorbaat ervan uitgaan? Even heel kort door de bocht gezegd, hè? Blik op oneindig, verstand op nul. Want wij blijven geloven dat God een plan met ons heeft. Ja toch? Want Jezus heeft toch gezegd, zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Jawel. Maar kun je dan blindelings, en ik bedoel echt met je ogen dicht, hè? Blindelings vertrouwen en zo de strijd ingaan en aangaan? Of wordt er dan toch ook van je verwacht dat je tot de tanden toe bewapend bent en dat je je verantwoordelijkheid neemt en dat je je verstand blijft gebruiken? Is het ook niet zo dat wie op Gods hulp en op Gods redding vertrouwt, dat hij geen onverantwoorde dingen mag doen? Ik kom wel eens mensen tegen, ik ben ze ook tegengekomen, een beetje boos op God. Ik kom ze tegen zelfs in het ziekenhuis. Allemaal gips aan armen en aan benen en zo. En ze kunnen het Goddank nog navertellen. Ja joh, maar wat is er dan toch gebeurd? Ja, ik weet dat de Heer me altijd helpt en bij me is. En toen ben ik die weg overgestoken zonder uit te kijken. En nou ben ik in hem teleurgesteld. Hij heeft me niet geholpen, wel in het leven gelaten. En zo kom je tegen, hoor, dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid uitschakelen en hun gevoel inschakelen en dan in God teleurgesteld zijn. Is dat eerlijk? Is dat geloven? Vertrouwen? Ik geloof en ik belijd dat God mijn leven leidt. 100%. Echt. Maar wanneer ik stemmen meen te horen die me op een dwaalweg brengen, die me iets zeggen wat niet overeenkomt met God en met zijn woord, met de Bijbel, moet er dan niet eens een lampje bij me gaan branden? Van ja, maar wat hoor ik nou? En wie hoor ik? En wie behoor ik? Wie gehoorzaam ik? Lees daarom eens wat God belooft. Nee, nergens een kalme reis, wel een behouden aankomst. Onderweg ben ik met God. God is niet onderweg met mij, als je begrijpt wat ik bedoel. Wat wilt u dat ik zal doen? En niet met eerbied gezegd, wilt u hier bij het kruisje even tekenen, Heere God? God is wel God, hè? En ik ben en ik blijf afhankelijk van hem. Hij niet van mij. We hebben het gezongen naar de wet. Ik wil Jezus volgen, heel mijn leven. En daar roept Jezus ook toe op. Volg mij. Nergens, maar dan ook nergens zegt hij, gaat u maar voor. Toch? Volg mij. Het horen bij Jezus, dat zit ten nauwste verbonden met het horen naar Jezus. En met het lezen van zijn woord. En volg gehoorzaam zijn stem. En in die nauwe verbondenheid kan er hier ook geschreven worden dat de Heere met David was. En kan er later op in het slot van het hoofdstuk geschreven worden dat David recht en gerechtigheid deed aan heel zijn volk. De Heere gaf. Maar let vooral op de goede volgorde in de woorden van de tekst. Er staat niet overal waar David heen ging gaf de Heere. Nee, de Heere gaf. Hij gaat en hij staat vooraan. En alleen in zijn gevolg ben je je leven zeker. Of je nou David heet of welke andere mooie naam ook. Ben je leven zeker? Of het dan altijd van een leien dakje gaat? Nee, ben je je leven zeker op bergen en in dalen. In rust en in stormgedruis. Ben je je leven zeker? Amen. Wij gaan zingen de laatste drie versen van Psalm 33. Over dat paard, het briesend paard moet eindelijk sneven, hoe snel het ook draaft in het oorlogsveld. De machtige arm van God, die beschermt ons en redt onze zielen van de dood. Daarom laat ons alom, altijd en overal zijn lof ontvouwen. Psalm 33, 9, 10 en 11. We gaan u samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, in rust en stilte mochten we vanmorgen tezamen zijn in de kerk, verbonden met wie meeluisterde, nu of op een later tijdstip. En we danken u ervoor. Maar geef, o God, dat het ons niet rustig laat. Onrustig is ons hart in ons, totdat het rust vindt bij u. De God die helpt in nood, die in Sion groot is en die ons oproept om u te volgen, achter u aan te gaan en u niet voor de voeten te lopen. Heere God, we bidden van u, geef dat de geschiedenis die we vanmorgen met elkaar overdachten toch ook mag doorwerken in ons leven, om te bouwen op u alleen. En ook steeds weer in afhankelijkheid te vragen, Heere, wat wilt u dat ik zal doen? En niet op eigen houtje erop uit te trekken. Met de gedachte, het zal wel goed komen, het zal wel goed zijn. Leven in afhankelijkheid maakt ons heel klein, nietig. En u zo groot. Maar daar is het dan ook goed toeven en schuilen. En leven en loven. Heren, we bidden u voor de wereld in nood. De wereld vol verdriet en leed, rouw, moord en doodslag, dichterbij of verder weg. Oorlog, haat en nijd. Geef vrede, Heere, geef vrede. De wereld wil alleen maar strijd. Terwijl u het toch alles heen voert naar uw vrederijk zonder einde. Geef dat we daar op hopen, naar uitzien en dat ook verwachten. In het besef dat het beste nog komt. We bidden u voor een ieder die zorgen kent. Zorgen om gezondheid. Tobbend met ziekte of handicap. Wees een God van nabij. Die troost en die bemoedigt. Die draagt en ondersteunt. Maar we bidden u ook voor hen die blij zijn. We willen u danken dat Karel Kalkman en Herma van Dijkhuizen in de afgelopen week mochten stilstaan bij hun 25-jarig huwelijksjubileum. U hebt hen gedragen en geleid. Wees hen te midden van hun kinderen ook een God van nabij naar de toekomst toe. En wil in alles laten merken dat u een God bent die voorop gaat. We willen u ook bidden voor Sjoerd en Gerlize die de afgelopen week elkaar het jawoord gaven. Geef ook hen tezamen met allen die hen lief zijn, ook in ons midden, te leven en er te zijn tot eer van u. Levend onder uw trouw en liefde. Heere God, we bidden u, wil zijn met het werelddiaconaat waar we straks onze gaven voor mogen geven, helpende handen wereldwijd. En heel in het bijzonder bidden u daarom ook voor de jongeren en ouders die zijn uitgevlogen naar Servië vanuit onze gemeente, om daar een helpende hand te bieden. Geef hen bij alles wat ze meemaken en aantreffen toch ook de kracht en de sterkte van u te ervaren. En wil, Heere God, hen ook weer een goede en voorspoedige thuisreis geven aan het eind van de week. We bidden u voor een ieder die op vakantie hoopt te gaan of al is vertrokken, dichtbij of tot in de verste verte toe, wil ook dan een God van nabij zijn, die behoedt en behoudt en die bewaart. We bidden u, Heere God, laat het werk van zending en evangelisatie voortvarend mogen geschieden. Opdat niet alleen de uiterste van de aarde worden bereikt, maar ook de mensen heel dichtbij. En dat er zo ook nog vele getroffen en getrokken worden tot uw woord, tot uw koninkrijk, tot uw Zoon Jezus Christus. Ontfermt u zich zo over een ieder van ons, ook over de jongelui die straks nog koffie gaan drinken. Geef ook hen goede ontmoetingen en gesprekken met elkaar. En we bidden u ook, breng ons vanavond weer tezamen, opnieuw, onder het geklank van uw woord. Help ons, o God, want zonder uw hulp zijn we nergens. Maar in uw kracht en wetend van uw macht, nee, uw almacht, mogen we hoog opgeven van u en u loven, ja, zelfs tot in eeuwigheid. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. De eerste rondgang is bestemd voor het werelddiaconaat. De tweede rondgang is voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang is voor het onderhoudsfonds van de pastorie. De bussen bij de uitgang zijn bestemd voor het werk van de Gereformeerde Zendingsbond. De Heere zegene u en uw gaven. Wij willen daarna ook zingen, en wel van op toonhoogte. 231, laat me in u groeien, bloeien, blijven. Want wij kunnen onszelf geen groei, geen wasdom geven. Op toonhoogte 231. Ga dan nu heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.